Radio 1. NTR.
Mandjaar. Chef Joris Beidendijk van restaurant Rijks over zijn keuken voor de Lage Landen. Omfietswijnschrijver Nicolaas Kleij over wijn die zo lekker is dat je hem wilt delen. En jongste bediende Janneke Kuiper brandt zich aan een echte Beidendijk. Uw presentator is Petra Possel.
Welkom bij het koken- en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken. We vinden het hartstikke leuk als u reageert. Doe dat dan via onze mail mangiare@ntr.nl. Maar u kunt natuurlijk ook twitteren, hashtag Radio Mangiare. En wat voor man heb ik hier vandaag op links zitten. Chefkok Joris Beidendijk. Hij staat vandaag op de voorpagina notabene van de Volkskrant. We hebben eigenlijk met de meisjes onderling zo een beetje zitten kletsen van, zou die echt zo knap zijn? Ja, ja, oh. Ja, oh. Toch?
Nou ja, absoluut.
Ja, met schaamrood op de warm moeten we.
Ja, we moeten wel proberen binnen bepaalde kaders van het betamelijke te blijven.
Maar... Neem me niet kwalijk.
En het gaat hier natuurlijk over lekker eten en drinken.
Precies.
Oh ja, ja, precies. Maar Joris, hoe is dat voor jou om op de voorpagina van de Volkskrant te staan en dan sta je binnenin ook nog met een twee pagina's talent interview?
Nou, ik vind het serieus echt ongelooflijk. Ik heb gisteravond toen ik het zag eventjes in mijn arm moeten knijpen. Nee, het is toch echt bizar dat je daar opeens op die mooie krant op de voorpagina staat, ja, en zoveel aandacht krijgt.
Dat is sowieso aan de gang. Ik zag je gisteren bij RTL Live. Je was bij Business News
RTL
Radio.
Late Night,
of
ja.
Late Night bedoel ik. Je staat in de kranten, bladen en ga zo maar
mooi
door.
Mooi artikel in de Parool afgelopen zaterdag ook.
We lezen over je werk ook in je kookboek. Je bent 33 jaar. Dus eigenlijk kunnen we nu constateren dat je bovenop de Olympus zit.
De wind staat in de zeilen. Dat kan ik niet anders zeggen. En ik vind het echt fantastisch mooi dat er zoveel aandacht is voor deze keuken van de Lage Landen. Want daar gaat het uiteindelijk om.
Ja, ja. Maar dat straalt erg op jou af, zullen we maar zeggen. Dus nou, dat moet een goed gevoel geven. En misschien ook wel een beetje eng.
Het is zeker heel erg spannend als je in zo'n nieuwe wereld terechtkomt. Want ik heb nog nooit op de voorpagina van de Volkskrant gestaan. Maar wat ik wel wil zeggen. Kijk, chefs staan steeds vaker echt in de spotlights. Maar wat ik juist met dit boek ook wil laten zien is dat het gaat om die producenten die prachtige producten produceren.
Ja, en want daar hou jij een enorm pleidooi voor. Ja. Je hebt het over een missie en dan hebben we het over een missie met een grote M. En daar gaan we het straks ook zeer uitgebreid over hebben.
Leuk. Dus,
overigens, gisteren zag ik je dus bij RTL Live en
Late Night.
Ik heb het hier ook gewoon verkeerd staan. Ik ga het nu meteen doorkrassen. Maar toen ging het erover dat jij ook in dat programma dingen kwam doen vanaf januari.
Ja, we gaan met een nieuw rubriekje beginnen.
Ja.
En dat is heel leuk, want we gaan daar echt de authentieke producten, authentieke producenten een podium geven.
Ja.
Door ze met een, ja, laat ik zeggen, een kleine reportage goed in beeld te brengen. En wederom zou ik een pleidooi voor ze houden. Want als we niet opletten, dan zijn die producenten en die mooie producten er straks niet meer.
En dan waar moet ik aan denken? Geitenkaasmaker?
De geitenkaasmaker, maar wat maakt die? We hebben een kaasmaker die hele mooie Leidse kaas maakt. Dus er zijn volgens mij nog maar drie echte Leidse kaasmakers over.
Ja.
We hebben het Kaamshoen. Dus echt de allermooiste authentieke Hollandse kip die er nog rondwandelt. En Geert van de K is daar de man achter. We hebben,
komt ook voor in je boek, hè?
Ja, absoluut. Ja, ja. Zeker. Nee, komen echt heel veel mooie producten en hun producenten worden genoemd. Ja.
En dan ben jij dus in die rubriek te zien met die producent van zo'n product.
Ja, ik wil dus vooral dat product en die producent te zien is. Hè. Daar gaat het me vooral om. En gelukkig kunnen we dat podium krijgen van podium bij RTL Late Night om dat mooi in beeld te brengen.
Ik merk aan jou dat je een klein beetje afstand neemt van dat hele stardom wat er heel erg met... Je bent het eigenlijk wel, maar misschien zelfs wel een beetje tegen wil en dank, maar dat je gewoon wel denkt van hallo, het gaat wel over te eten. Het gaat niet over mij.
Ja, het zou toch heel gek zijn als ik zou denken dat het over mij zou gaan.
Nou, er zijn heel veel koks die dat denken.
Ja, maar...
En die ook in de belangstelling staan.
Nou goed, ik dat zou kunnen, dat weet ik niet precies, maar als ik kijk naar mezelf, kijk, als iemand naar mijn restaurant komt, dan komt hij om een bordje eten te krijgen. Ja. En een lekker glas te drinken. Ja. Ja. En dat is de basis. En elke keuken heeft natuurlijk wel een chef of twee chefs of drie chefs. En wat tegenwoordig gebeurt is dat die chef echt in de spotlight komt te staan. Maar ja, of het nou altijd echt zo nodig is, dat weet ik niet.
Nee.
Ik vind van niet.
We gaan het over eten hebben straks. Ik kan je geruststellen. Naast jou zit Nicolaas Kleij, die houdt heel erg van eten. Ook wel eens wezen lunchen, Nicolaas, bij het Rijks... waar Joris Beidendijk chef is.
Ja.
En genoten van Hollandse producten... maar ook wijnen van Hollandse wijnproducenten. Soms in
ja, het land, of in ieder geval met een... dwarsstraat die richting uit.
Ja, de hele rijke meneer Pom in Amerika staat daar op de kaart.
Ja, maar ook... ik ben zo slecht in namen. Dat gezellige echtpaar dat in Zuid-Frankrijk... Cody Ron en Cody van Toen maakt. En,
ja, dus, mag ik vragen, hoe lang is het geleden dat u bij ons kwam proeven? En
zeg maar je, hoor. Dat is wel zo gezellig met al dat eten en die wijn. Dus, een half jaar geleden?
Oh ja.
Laatste keer, denk ik.
Ja. Nou, we zijn wel. We hebben twee wijnkaarten eigenlijk. Dus we hebben een kaart die echt gedomineerd is door de Nederlandse makers en de Nederlandse wijnen.
Ja, die hebben wij dan gezien, ja. Waarschijnlijk.
En dan hebben we ook nog een andere kaart. Er staat dan Rijkskelder. Kelder staat daar ook.
Oh ja.
En dat zijn wat meer de klassiekere wijnen. En niet per se met een link naar Nederlandse maken of zo. Dus ik weet ook dat...
De juweeltjes.
Ja.
Toch wel?
Nou ja, gewoon voor... Kijk, de ene kaart is echt een concept. En de andere kaart is de liefhebber die gewoon een klassieker...
Ja.
Klassieke Bourgogne of een klassieke Bordeaux.
Ja.
Ja, want het is niet per definitie zo dat, dat alles wat, waar je een dwarsstraat naar Nederland kan trekken, dat het ook het allerbeste is.
Nee, en ik denk dat je dat ook wel kunt bevestigen, toch, Nicolaas?
Ja, maar in ieder geval toen ik er was, werd het duidelijk gebracht met lunch voor pers en dat hele verhaal erbij. Dus
zodoende.
Maar jullie hebben ook andere wijnen dus.
Ja, absoluut. Ja.
Want uiteindelijk, nou, dat is eigenlijk net zoiets als het eten. Het gaat erom dat de wijn lekker moet zijn. En of het nou gemaakt wordt door iemand uit Azië, Afrika of waar dan ook.
Dat maakt eigenlijk
als hij
geen bal
of zij
uit.
Het vak maar verstaat.
Precies. Ja.
Nicolaas, je bent onze favoriete omfietswijn. Normaal praten wij heel veel over wijnen die je dan selecteert om te laten proeven. Ik ben heel erg gerustgesteld dat je nu ook weer met een paar flessen wijn binnen bent komen wandelen. Maar we gaan het vandaag ook over boeken van jou hebben, want de Omfietswijngids is weer uit 2018. Dus jij hebt je weer door, weet ik veel hoeveel...
Vele duizenden voor de 17e keer. Dus ik begin altijd met een zucht, maar... Het is weer volbracht.
Het is volbracht. De hele zomer heb je in een donkere kamer opgesloten gezeten. En maar proeven, en maar proeven.
Uitgever die gaat er vandoor en zegt... je mag er pas uit als het af is. Dus.
Ja. En wat je en passant dan ook nog gedaan hebt... is een boek schrijven, Vriendenwijn. 64 geheimtips voor de ware liefhebber. En dat zijn wijnen die je echt mensen... met wie je die liefhebberij deelt van wijn, die je met ze wilt delen. Het laatste boek ligt over precies een week in de winkel, volgens mij.
Ja.
En dat begint met een zin die ook alleen maar van jou kan komen. Vriendenwijn, dat is wijn als de stratenmaker op zeeshow. Lekker, gezellig, lastig, stront eigenwijs en je steekt er nog wat van op ook. Wat moet de stront eigenwijs zijn aan een wijn?
Ten eerste, stront eigenwijze wijnmakers zijn vaak de beste.
Ja.
Je moet iets heel eigenwijs hebben. Om te zeggen van, ja, de commercie wil dit of de mode is zo. Maar ik heb hier mijn wijngaard en mijn druifjes. En ik vind dat het zo moet. En als je het niet lekker vindt, dan drinken we het lekker zelf op.
Wat heel mooi is aan dat boek, wat ik in een druk al en een print al heb mogen lezen, is dat jij gewoon hele mooie verhaaltjes schrijft. Het gaat wel over wijn, maar het kan overal overgaan eigenlijk.
Ja, dat vind ik ook heel leuk om te doen. En ik hoop dan af en toe ook van... Ik denk van, ja, ik vind het wel leuk om dit te vertellen, maar misschien willen mensen gewoon iets technisch over druiven of gistingstemperaturen weten.
Nou, moeten ze dan
en dan
denk ik
van,
nou,
dan hebben ze pech gehad, dan moeten ze inderdaad maar ergens anders zijn.
Het zijn hele grappige stukjes. We gaan straks
zelf misschien ook een klein beetje eigenwijs dus.
Ja.
Het wordt wel eens gezegd, maar ik kan me niet voorstellen waarom. Hoor.
Nou, dat is wel leuk dat je daarover begint, want wat hij zegt over zichzelf is echt wel heel grappig. Waar is het gebleven? Ik heb het opgeschreven. Want in die zin leest dat boek Vriendenwijn van jou ook eigenlijk als een soort schaduwbiografie. Ik lijk zo aardig, zoals ik daar met mijn wijnrode boodschappentas kom aansjouwen. De flessenhalzen er olijk uitstekend als de preien bij de Boerka Babes. En dat is ook zo. Je komt hier ook altijd binnen met die wijntas, met die canvas wijntas, met die twee lederen hengsels.
En hij lijkt heel aardig, maar hij kan toch zulke lelijke dingen over vieze wijn schrijven.
Hij kan zo venijnig doen, die Nicolaas Kleij. We gaan het er straks over hebben. Naast mij aan mijn rechterhand Janneke Kuiper, de jongste bediende. Janneke, je hebt je het zelf onmogelijk gemaakt. Waarom heb je nou niet een ander boek genomen? Dan ga je iets koken uit Beidendijk, terwijl die tegenover je zit.
Ja. Het is helaas de steen waar deze ezel zich keer op keer aan stoot. Dat ik denk, het moet toch eens een keer wat worden met die carrière van mij. En ik moet me toch omhoog werken als jongste bediende. En dan gaat het iedere keer net een stapje te ver voor mij.
Is het overmoed? Jeugdige overmoed wellicht.
Ja, nou goed, er zijn geen webcams, dus we kunnen het rustig jeugdige overmoed noemen. Maar er is iets in mijn gevaren. En Joris Beidendijk is nu een week bij monden van zijn boek In Mijn Leven. En ik kan je vertellen, alles is anders nu. Het heeft alles in een totaal ander daglicht gesteld. En misschien met die jeugdige overmoed of met dat al maar iets willen zien in mezelf, wat er toch misschien ook wel helemaal niet in zit, heb ik me gewaagd aan een wat hij noemt, ik wijs hem nu even aan, maar ik kijk naar jou, het makkelijke gedeelte uit zijn boek.
Ja, het makkelijke gedeelte uit het boek. Dat vond ik eigenlijk al zo flauw van jou, dat je niet gewoon meteen bam, hoog
inzetten. Ik wil ook wel eens een keertje scoren, maar dat makkelijke gedeelte
was heel moeilijk.
Heeft me toch van allerlei.
Oké, vertel eerst. Je mag nu zeggen wat je hebt gemaakt. En dan gaan we aan het eind van de uitzending gaan we erover doorpraten. En dan gaan we het ook.
Het heet pompoentaart met mandarijn, sorbet en speculaas.
Ja.
Dat is het ook allemaal. Maar dat is het ook allemaal niet.
Ja. Ik praat daar straks over door. Ik vind het wel een enorme teaser. Joris Beidendijk, hij is chefkok van het in korte tijd befaamd geworden restaurant Rijks van het Rijksmuseum in Amsterdam. Er is een kookboek van je hand verschenen. Beidendijk, een keuken voor de lage landen. Het is een prachtig boek, ziet er heel mooi uit. Mooie recepten. Sommige lijken niet moeilijk, maar voor gewone mensen zoals ik. Maar ik heb van de jongste bediende gehoord dat het toch een stuk gecompliceerder is.
Mag ik erbij zeggen, ze heeft natuurlijk wel een patisserie gerecht gekozen.
En dat is een precisiewerkje.
Dat is altijd een precisiewerkje.
Ja.
Dus het is geen. Kijk, in mijn boek staat niet dat je een pakje vanillevla moet kopen en daar een beetje hagelslag over hebben.
Nee,
we gaan wel wat maken en we gaan wel wat uitleggen en technieken leren en overbrengen. Maar zelfs ik vind patisserie lastig. Maar
dat is lastig. Je moet altijd heel erg bij
de gamage blijven.
Precies. Ja. En eigenlijk ook bij het recept. Ja. Je kan niet wild gaan improviseren.
Nee, dat is ik zeg altijd, kijk, een kookboek zonder recepten, dat is geen kookboek. Maar recepten moeten ook geen dogma's zijn.
Mm-hmm.
En dat probeer ik in dit boek ook heel erg door gewoon in de recepten kruisverwijzingen te doen van pas neem deze artisjokjes eens en doe ze eens bij een ander gerecht of combineer dit met dat ingrediënt en zo probeer ik eigenlijk iedereen ook een beetje uit te lokken om zelf creatief met die dingen, met die techniekjes aan de gang te gaan.
Ik dacht ik hou wel van koken, maar ik ben absoluut zeer gemiddeld erin. Ik geloof dat ik mezelf nou nog een hele grote eer aan doe. Maar ik kan een beetje koken, zullen we maar zeggen. Maar dat ik echt dacht bij heel veel receptuur die ik zag. Oh ja. Oh.
Juist.
Want ik heb ook heel veel chefsboeken thuis. Waarbij ik dan eerst bijvoorbeeld al moet gaan vissen met een roeiboot ergens naartoe. En het ziet er allemaal wel heel gelikt uit in de fotografie. Maar dan ben ik eigenlijk al gewoon afgetaaid.
Nee, we hebben in dit boek echt. Het is een chefsboek, want ik ben een chef en ik heb het boek gemaakt.
Ja.
Maar het is geen boek bedoeld voor chefs. Het is echt een boek bedoeld voor de liefhebber van koken.
Ja.
Dus ik zeg altijd, ik zeg sinds 4 dagen, want 4 dagen.
Maar wel steeds altijd.
Als je een aardappel kan schillen en een ei kan bakken. En dan kan je echt een hele hoop recepten uit dit boek maken. En ja, er staan ook recepten in waar je iets meer mee kan uitpakken en indruk kan maken op je gasten thuis.
Ja.
Maar nog steeds is alles, elk ingrediënt is bij wijze van spreken in de supermarkt te krijgen. En als het een bijzonder ingrediënt is wat misschien op een andere plek. Hier staat bijvoorbeeld in het recept van citroen, pompoentaart staat citroenzuur. En dan staat erbij te koop bij de drogist of de natuurwinkel. Dus overal staat wel, zijn wel hulpmiddelen
Ja, maar dat is toch niet een onmogelijke opdracht, lijkt me.
Nee, lijkt me ook niet.
Wat veel belangrijker is, is denk ik dat jij zegt... en het, al, dat doe je al in je voorwoord... het liefst kook ik met Hollandse producten. En daar ben ik bijna fundamentalistisch in. Wat is het dat je daar bijna fundamentalistisch in bent?
Nou... Kijk, het begint eigenlijk met nou ja, dat ik, als ik in Frankrijk ben of als ik in Azië ergens ben, daar ben ik met heel veel plezier. Want als je daar rondwandelt en met weet Jan of allemaal een gesprekje start, dan is het nou, hoe heet je, waar kom je vandaan en wat doe je in het leven? En nou ja, dan binnen 3 vragen heb je het over lekker eten.
Ja.
En elke knurft, zou ik maar zeggen, in Frankrijk... die kan nog een buff bourguignon maken of een blanquette de veau. En elke, ieder persoon in Singapore... die weet waar je de beste chicken en rice kan halen. En op Bali weten ze precies hoe je die en die sambal maakt... en waar je daarvoor het beste pepertje haalt. En als ik dat zie en voel en zo en meemaak... denk ik van, wauw, hé, dat wil ik eigenlijk ook gewoon in Nederland hebben. En als je het mij vraagt... hebben we ook alle tools in huis om zo'n soort cultuur te gaan krijgen, te gaan creëren.
Te gaan krijgen, oftewel, het is nog niet echt zo.
Nou, we zijn al jaren geleden echt de juiste weg ingeslagen. En we zijn allemaal, we moeten met z'n allen, iedereen dankbaar zijn... alle generaties voor ons dankbaar zijn die daar zeg maar het fundament voor hebben aangelegd. Mm-hmm. Want we hebben, nou ja, ik noem maar eventjes Cas Pijkers van 30, 40 jaar geleden... die heeft weer een generatie opgeleid, laat ik zeggen Johnny Boer en Ron Blauw. En ik kom daar weer uit die vijver gestroomd.
Ja, met name Ron Blauw is echt een leermeester onder andere van je geweest.
Absoluut. En het is een sneeuwbouweffect. Dus elke chef leidt, als hij het goed doet, 5, misschien wel 10 jonge talenten op. En we hebben nu gewoon te maken met een enorme pool met jonge, avontuurlijke, creatieve chefs in ons land. Moeten we ons echt niet in vergissen, want er is echt wat veranderd. En B, die zijn allemaal slim genoeg om de fiets te pakken, de Betuwe in te rijden of de Beemster of hun eigen regio, waar ze ook mogen zitten. En te kijken wat groeit, wat er bloeit, het te pakken, in de pan te gooien en ermee aan de slag te gaan.
Dus we zien gewoon, als we ergens eten in een goed restaurant, zien we de harder op het bord komen of de waddenoester.
Ja, de wilde waddenzee-oester.
Er wordt geplukt overal.
Wildpluk staat ook allemaal in het boek, inderdaad.
Paddenstoelen ook. Ga zo maar door. Ja. En het grappige is eigenlijk, jouw basis is een klassieke Franse basis.
Ja, ik denk dat eigenlijk de Nederlandse keuken überhaupt wel een beetje...
Klassiek
Frans is.
Ja. Maar daar heb je dan is jouw missie is eigenlijk om dat volledig met
Hollandse Nederlandse producten.
Hollandse producten.
Ja, want dat bepaalt uiteindelijk de signatuur van een keuken. Dus als je kijk, in elk land maken ze bouillons. Mm-hmm. En alleen in Japan doen ze dat met bonito flakes bijvoorbeeld. Ja. En dan noem je het een dashi. In Frankrijk doen ze het met kalfsbotten of met eendenkarkassen.
Ja.
Dus dat product bepaalt die keuken, bepaalt de signatuur van die keuken. En wij hebben ook een eetcultuur, want we eten en drinken spullen uit ons eigen mooie land. Alleen, we zijn nog niet bewust van het rijke aanbod wat we hier hebben.
En hoe komt dat dan?
Omdat we, denk ik, jaren geleden ook in zeg maar, de topgastronomie... juist bij de Fransen hebben afgekeken en hebben gedacht van... we gaan alles uit Frankrijk halen.
Mm-hmm.
We zijn een land, we zijn heel goed in handelen. Dus vanuit de, zeg maar de 17e eeuw zit het toch nog in ons genen... dat we wel heerlijke producten... Kunnen krijgen en kunnen maken en zo. En specerijen en groenten.
Maar die doen we allemaal de deur uit.
Die verkopen we liever. Dus en dan vergeten we één ding. Om er lekker met z'n allen van te gaan genieten. En dat moeten we nu gaan doen.
Ja, maar het is ook een beetje een minderwaardigheidscomplex. Hè? Ik denk dat heel veel chefs vroeger dachten... dat het eigenlijk wat minderwaardig was om met... Hollandse producten te werken.
Ja, misschien is het ook omdat koken is natuurlijk ook een beetje trendgevoelig. En dan is zeg maar de trend is Frankrijk. Maar nu wordt de trend natuurlijk de keuken voor de lage landen.
Jij doseert in je boek, zoals je eigenlijk nu ook doet. Want je zegt dan, het succes van ieder gerecht berust op 3 criteria. Productkeuze, bereiding en smaak. productkeuze hebben we het kort maar hevig nu even over gehad. Liefst Hollandse producten. Niet alles in laten vliegen, helemaal niet nodig. Maak het gewoon met de spullen die we zelf hebben. Dan die bereiding. Wat is het belangrijkste wat wij moeten weten over de bereiding?
Dat je een product in zijn waarde laat. Mm-hmm. Dus je kan van alles kan je een puree draaien.
Of een schuim.
Maar voegt het iets toe. Mm-hmm. En daar gaat het om. En wat best lekker is, is als je een wortelgerecht maakt, dat je daar verschillende structuren van wortel in tegenkomt. Want een knapperige wortel, dat is opfrissend, opwekkend, net als een appeltje eten. Maar als je echt een gerecht gaat maken, is het ook wel lekker dat je er een jus bij hebt. Of een puree van wortel bij hebt. En ook een beetje rauwe wortel eroverheen rasp. En uiteindelijk ook gewoon echt een stuk wortel eet waar je op koudt. Dus in die zin zijn structuren wel belangrijk. Maar je moet dus precies weten wat is nou de juiste techniek of de juiste bereiding waarmee ik de smaak van dat product echt omhoog lift. En dan moet je dus ook zorgen dat je de juiste smaakjes bij elkaar zet. Dus als je een icoon uit het boek en uit mijn jeugd, echt waar ik mee ben opgegroeid, is kip in combinatie met prei en dragon.
Ja, ik had hem al op mijn briefje staan.
Ja, dat is denk ik het gerecht wat ik het meest in mijn leven heb gegeten.
Dat is ook geloof ik het lekkerste wat er is op de wereld.
Ja, als je een goede kip te pakken hebt en die vult met peper, zout, boter erin en dan gedroogde dragon, geen verse. Dat is echt een verschil. Dat is echt een verschil in smaak. En in dit recept is gedroogde dragon dus heel belangrijk. Lekker veel. 20, 25 gram kun je er gerust in doen. Dat is veel voor gedroogde kruiden. En dan goed zout op de kip doen. En dan die preitjes. Als het hele dunne preitjes zijn, kun je ze er zelfs wel rauw onder leggen. Mm-hmm. En dan ga je kip lekker braden in de oven. Die sappen lopen uit die kip. En het vet loopt een beetje uit die kip. En die boter die een beetje zo geïnfuseerd is.
Wordt
met
een beetje irritant
smaak,
ook dit, hè?
Die druipt over die prei heen. En die prei die laat ook vocht los. En dat jutje wat daar dan onder die kip aan het borrelen is. Nou,
goddelijk. Ja, jij schrijft ook, de perfect gebraden kip is misschien wel de hoogste proef van vakbekwaamheid.
Ja, en terwijl moet ik er één ding bij zeggen.
Eieren is toch veel belangrijker voor de chef?
Nou.
Dat hij een ei kan bereiden.
De kip in het
nou,
ei.
Het heeft iets vergelijkbaars. Ja. Want waar het om gaat is dat een ei bestaat uit eiwit en eigeel.
Ja.
En die hebben beide een andere cuisson, dus een andere temperatuur waarbij ze gaan stollen, et cetera. Maar een kip heeft nog meer zeg maar technische delen. Die heeft een vleugel en een poot en een filet en een huidje. Dus dat zijn alweer vier dingen.
Ja.
En het gaat dus om de bereiding van de kip in een pan. Nou, je mag hem ook in de oven bereiden, maar ik kan je verzekeren dat dan niet op hetzelfde moment en de dij en de vleugel en de poot en weet ik wat, dat alles op hetzelfde moment perfect gaar is. Dat kan haast niet. Dus voor familiale recepten moet je dat ook kunnen accepteren. En daarvoor hebben we lekkere sausen. Maar wil je het perfect doen? Kijk, ik werk in een restaurant waar zo'n gerecht niet geaccepteerd zou worden. En dan moet
dat,
je dus
dat het een een sterkere garing heeft dan het ander.
Ja, ja.
En ga je dan sous vide bereiden, bijvoorbeeld?
Dat zou kunnen. Dat zou
je
kunnen,
haalt
maar
uit elkaar.
Ja, daar gaat het om dat je inderdaad je hebt een poot. Laten we zeggen, ik ga nu maar wat roepen hoor. Maar laten we zeggen dat die poot 120 minuten nodig heeft. En die filet heeft 35 minuten nodig. En het vleugeltje heeft zo lang nodig. En dan wil je ook nog van die karkassen wil je soep of saus maken. En dat uit elkaar halen en apart van elkaar garen en zo, dat noem je dan in moeilijke termen ontkoppeld koken. Nou.
Dat heet dan ook een deconstructie van kip. Er is file.
Op de A28 is file van Groningen naar Zwolle bij knooppunt Hogeveen tot aan de Wijk. Een kwartier vertraging na een ongeluk. Het verkeer moet daar eventjes de snelweg af. En kan er dan via de oprit even later langs het ongeluk. Op de A67 Belgische grens Eindhoven nog een kwartier vertraging bij knooppunt De Hocht.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Dit is het programma Mangiare. Ik was met Joris Beidendijk, chefkok van het Rijks in Amsterdam, aan het praten over een gedeconstrueerde, gestructureerde kip. Dat hij dan ook gaat en zo op de goede plek. En passant krijgen we het nieuws binnen. Er is nieuws, Joris.
Ja, ik heb iets heel leuks net gehoord. En ik kan het bijna niet geloven, maar Het gaat goed met het boek. En we zijn nu 4 dagen onderweg. En we hebben vandaag besloten dat we snel met een tweede druk moeten gaan beginnen.
Ja?
Ja.
Het is een wonder dat je hier dan bent. De chefkok die geen ster wil zijn, wordt per ongeluk een ster. Dat gaat toch echt wel gebeuren. Jij gaat zo meteen, want je hebt ook iets meegenomen. Je gaat iets voor ons in stukjes of plakjes snijden zo meteen, geloof ik. Maar ik wou dan nog één vraag stellen. Het komt eigenlijk, zoomt het namelijk door het hele boek. Ook dit boek, net als dat van Nicolaas Kleij, waar we het zo over gaan hebben, leest een beetje als een schaduwbiografie. Want we zien daarin eigenlijk hoe jullie als familie, 4 jongens, hè?
Ja.
Hoe jullie als familie naar de Ardennen gingen, naar het weekendhuis. En dat daar gewoon waanzinnig lekker gegeten werd. Je moeder.
En hard gewerkt.
En hard gewerkt in de moestuin, in de boomgaard.
Ja.
Je moeder was de kok?
Nee, beide ouders, absoluut.
Beide ouders
ja,
de kok.
Ja, 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 ja.
Wat is je dierbare gerecht uit die tijd?
Nou, ik heb er al eentje genoemd.
Kip dragon.
Maar een ander heel mooi gerecht is. Kijk, we hebben daar onderaan de berg de rivier de Ronse lopen. Vol met lekkere spartelverse forellen.
Ja.
En wij maakten natuurlijk een sport van om die forellen uit het water te halen. En als we er dan eentje te pakken hadden, dan floten we op onze vingers. Dan wisten mijn ouders hoe laat het was. En dan ging de pan op het vuur. Ging de roomboter in de pan. En dan kwamen we aan met de forel. Schoonmaken. Hup, direct de pan in. Geroosterde amandelen erbij. Lekker mee roosteren. En dat lekker oppeuzelen.
Oh, klassiek gerecht ook. Hè,
heel klassiek.
Heerlijk, ja. Heerlijk. Ja. Wat ga jij nu maken? Of wat heb je meegenomen?
Ik heb een knolselderij meegenomen.
Ja.
Deze mooie, lieve, mooie, lekkere, bescheiden Hollandse groente. En die heb ik eigenlijk bereid alsof het een gebraad is. Dus ja. We hebben hem aan het spit geregen. En daar hebben we hem 3 uur ongeveer aan laten rondtollen voor een vlammetje. En
in die het geheel?
In het geheel, ja. En rauw.
Ongeschild,
ja. Even goed gewassen.
Ja.
En die buitenkant die karamelliseert. En het ziet er ook echt uit als een stuk lamsbout. En net zei iemand, het is bijna een enorme gehaktbal. Maar het ziet er niet alleen uit als een gebraad, maar het proeft ook echt als een stuk vlees.
Ja.
Dus daar ga ik wat mee doen. Met een crème van wilde waddenzeeoester. En overigens, je hebt echt geen spit nodig om dit te maken. In het boek lees je ook de thuismanier om dit te maken.
Ja.
Want dat moet even duidelijk zijn. Dat elk gerecht kan echt in elke eenvoudige thuiskeuken gemaakt worden.
Ja, nou dat is hartstikke fijn. Jij gaat daarmee bezig. Dan ga ik ondertussen gewoon met Nicolaas een beetje over wijn kletsen. En dan krijgen we daar straks een hapje bij.
Heel goed.
Nicolaas, je hebt wijn meegenomen. Laten we daar eens mee beginnen.
Ja.
Wat heerlijk. Wat een goede gewoonte is dat toch? Van
goed,
jou.
Hè? Ja.
Jij bent
dat
wijnschrijver.
Dat krijg je er altijd bij als je mij vraagt.
Ja, je bent onze vaste omfietsman. Je bent wijnschrijver voor onder andere Elsevier. Blad Zin, hè, schrijf je ook voor.
Ja.
De jaarlijkse omfietswijngids. Hij is net weer verschenen. En volgende week komt daar nog een boek bij. Vriendenwijn, 64 geheimtips voor de ware liefhebber. Ik begreep dat dit boek misschien eerst laveerde richting de titel portiekwijn.
Ja.
Maar dat is zo'n rot woord. Dat mag alleen in huiselijke kring gebruikt worden. Wat is portiekwijn?
Van alle proefflessen die ik krijg gaan er heel veel door de gootsteen, helaas.
Ja.
Want niet te zuipen. Maar die ik echt heel lekker vind, die zet ik bij buren en vrienden voor de deur. En
die rekenen ook een beetje op
portiekwijn.
Ja.
En op een gegeven moment zei mijn uitgever van, is het niet een leuk idee om daar een boekje van te maken? Nou, dat is er dus gekomen. Alleen dachten we, ja, wij in de straat weten nu wat portiekwijn is. En een paar zijstraten weten ze het ook, maar de rest niet. En toen kwam ik ineens op het idee van vriendenwijn. Want dat zijn het ook allemaal. Wijnen die zo lekker zijn dat je ze weg wilt geven, wilt delen.
Ja.
Het is een term uit de wijnboerenwereld. En het hoeft dus niet de meest bijzondere wijn te zijn die zo'n wijnboer maakt. En ook zeker niet de minste, maar echt eentje waarvan hij zegt, dat is in het Frans pour ma gueule, voor mijn eigen bekkie, maar ook wel voor aardige mensen.
Precies, die wil je wel delen.
Ja, de lekkere, vrolijke, blije wijn.
En dan heb jij, hè, want je noemt het zelf in dit boek, mijn puur persoonlijke zotheden,
ja,
die jij daarin bezingt. Nou, wat we daar inmiddels van weten, want je komt hier al een paar jaar over de vloer, is dat jij meer van rood houdt dan van wit. Dat jij erg van gekoelde rode wijn houdt. Dat jij
lichte rode wijn.
Lichte rode wijn, puur natuur. Dan heb ik al een paar paspoortkwesties met je afgehandeld.
En maar ook voor een deel wat Joris net zei over eten, waarbij je dus het product in zijn waarde laat. En hier ook de druif. Dus geen fratsen en gedoe om het mooier te maken of bijzonderder. Eigenlijk gewoon wijngaard, druif laten gisten. Klaar.
In de fles.
En het klinkt en dan een stuk eenvoudiger natuurlijk dan het in de praktijk gaat. Want je moet het allemaal wel kunnen, maar dat is wel het idee.
Maar dan kom je jezelf wel vaak tegen als je bezig bent om die omfiets wijngids samen te stellen, denk ik. Want daar zitten toch een aantal van die echte knallers bij die door supermarkten in zeer grote aantallen worden gekocht en in de schappen worden gezet. En dat zijn echt ook wel van die, nou ja, ik noem het maar even, geproduceerde wijnen. Of hoe noem je dat in jouw jargon? Ook geproduceerde wijnen.
Ik ken iemand die met een heel boos gezicht kan zeggen: dit is een bedachte wijn.
Een bedachte wijn?
Ja.
Ja, zo, we doen een beetje hout van, en een beetje dit.
We maken die wijn en deze hoeveelheid is voor de Amerikaanse markt. Dus er gaat wat meer restzoet in.
Precies, ja. Jij
het wordt gemaakt met het oog op wie het gaat kopen.
Als we jou in je wijnhartje kijken, dan hou jij daar niet zo van, toch?
Nee.
Nee.
Maar in de Omfiets wijngids probeer ik dan zo objectief mogelijk te zijn.
Dat moet je,
en denk
dat
van,
je
het is toch wel heel knap dat je zegt voor €4 dan iets kan produceren wat toch echt nog naar de druif en het land smaakt en alleszins betamelijk is. Maar dit is de vriendenwijn echt helemaal niet politiek correct of te denken van, oh, er moet ook iets anders in dan Frankrijk en Italië. Gewoon wat ik lekker vind.
Als je vriendenwijn leest, dan krijg je wel door dat jij niet van hardlopen houdt. Dat jij sowieso niet van sport houdt. Dat jij ook het liefst dichtst mogelijk bij huis blijft. Dat wisten wij al. Je had al een keer aan ons verschillende malen verklaard dat je heimwee hebt op de hoek van de straat ongeveer.
En als ik een koffertje zie.
En als je een koffertje ziet, dan krijg je het ook al heel benauwd. Maar dat gaat nog wel verder, want daar komt toch dat venijn en die humor van jou om de hoek kijken. Ik citeer even. Alcohol maakt meer kapot dan je lief is en is verder zo slecht dat je er zelfs dood van gaat. Nu geldt dat ook voor niet uitkijken bij het oversteken, liften aannemen van hol lachende horrorclowns of al te fanatiek sporten. Tevens wordt er terecht gewaarschuwd tegen Lombroso-types met ringbaard en kettingzaag en blijkt het zo onschuldig ogende keukentrapje, nou ja, ga zo maar door. Wanneer ga je eigenlijk nou eens een keer een vrolijk boek schrijven wat zich buiten het wijngebied begeeft?
Dat vraagt iedereen. Om de zoveel tijd ook mijn uitgever, Hoopvol.
Ja.
Een roman, maar dat vind ik toch wel een stuk moeilijker dan een stukje over wijn.
Maar kan je niet gewoon stukjes schrijven? En daar komt er per ongeluk ook wel eens wijn in voor, maar gewoon stukjes. Zoals Simon Carmichael schreef vroeger ook stukjes.
Ja, maar dat was ook wel een grootheid. Dat,
nou ja, die breng ik nu dus in als naam. Om jou gewoon op een idee te brengen. Je hoeft toch niet per se dikke, driedubbel gelaagde romans te schrijven?
Nee. Nou, laten we zeggen, ik hoop ooit eens een stukje te schrijven dat net zo mooi is als een kronkel. Dus we proberen het wel. Maar er is altijd het veilige idee. Oké, aan het eind gaat het ook nog even over die wijn, want dat is natuurlijk ook wel leuk. Maar er zijn nog
dus het is eigenlijk een beetje je houvast.
Ja, en omdat ik daar dan voor in ben gehuurd, maar heel veel van de wijnstukjes gaan voor 90% over iets anders. En op het eind met even een zwier naar de lekkere wijn.
Dat vind ik er nou ook precies zo leuk aan. Wil je dit stukje voorlezen? Dit gaat over, volgens mij gaat het zelfs over de wijn die je hebt meegebracht.
Ja. Zazie dans le bistro. Eet lezen, schreef Remco Campert. Keken wij thuis niet van op. We deden niets anders. WC lezen, konden we ook wat van. Bed lezen, bad lezen. We lazen overal en bij alles. Soms keken we er ook nog plaatjes bij. Strip lezen. Andersom kan ook. Leesetend nam ik talloze recepten door. Leesdronken ben ik vaak. Van letters, woorden, zinnen. Maar niet van drank. Genoeg wijn in de literatuur, maar niet zo beschreven dat je er dorst van krijgt. Zo weinig leesboeken vol lekkere wijn. Als ik er eentje vond, herlas ik het eindeloos. Dat verhaal A Matter of Taste van Dorothy Sayers, waarin haar detective Lord Peter Wimsey zijn dubbelgangers ontmaskert door beter blind wijn te kunnen proeven. Wimsey drinkt grote wijnen, fijn voor de beginnende wijnsnop. Maar veel meer plezier bracht een boekje van Den Wijn van Werumius Bühning uit 1936, waarin de lof gezongen wordt van eerlijke wijn zonder poespas. Een wijnboekje in de vorm van een sprookje. Net zo heerlijk bleek Zazie dans le métro, met op elke Parijse straathoek een kroegje met jaren 50 Beaujolais. Mm.
En die Beaujolais, Nicolas Clay, die heb jij meegenomen, hè?
Ja, jullie vroegen, neem nou een lievelingswijn uit Vriendenwijn mee. Nou, dat kan niet, want het zijn allemaal lievelingswijnen. Ja. En toen bedacht ik opeens, oh, gisteren hadden we de Beaujolais Nouveau. De puur natuurwijn, de wijn gemaakt van druifjes zonder toevoeging, is in de jaren 50 in de Beaujolais begonnen. Mijn charmante assistente die opent hem even.
Oh, het is nu dus dan is jouw charmante assistente.
Ja,
ze was
eigenlijk
eigenlijk van ons, maar ik begrijp nee, dat hij haar nu gewoon moeiteloos inpikt.
Ja.
Nou, we praten hier
alleen al met
even
het
door.
Oog op een fles Beaujolais word ik al overmoedigd. Dus, maar kortom, Beaujolais Nouveau en dat het daar ooit is begonnen, toen was de keus snel gemaakt.
Mm. En je hebt daar ook wel een leuk verhaal bij, inderdaad. Die hele gekte rond dat Beaujolais gebeuren natuurlijk. Hè?
Nou, oorspronkelijk is natuurlijk een heel leuk idee. De eerste wijn van
de oogst,
pas geoogste druiven.
Zo voelt dat dan. Ja.
Om even te proeven. En dat werd dan in de buurt gedaan. En alleen in de jaren 70 werd het, zoals het vaak gaat met dingen, een heel commercieel circus. Was het niet meer wie het eerst de Beaujolais Nouveau naar Lyon bracht, maar naar Parijs bracht.
Ja.
Naar New York bracht, naar Tokio. En zoals
het werd gewoon een ordinair feest.
Ja.
En toen, sterker nog, het werd een scheldwoord.
Huh? Ja, want zoals veel van zulke dingen waren er op een gegeven moment toch wel heel veel boeren die dachten, nou, dit is natuurlijk een geweldige uitvinding, want alle collega's elders die zijn nog moeilijke dingen aan het doen met die druiven. Maar ik heb al mijn flesjes verkocht en zit fijn aan mijn bankrekening te kijken. Dus ik kan beter zorgen zoveel mogelijk Nouveau te maken in plaats van zo goed mogelijk Nouveau te maken.
Ja, en toen holde het achteruit.
Ja, en het bemoedigende daarvan is dat je dan merkt, mensen hebben dat door op den duur.
Ja.
Heel lang verkocht het als een tierenlier en op een gegeven moment hoorde je zeggen, nou, die Beaujolais Nouveau, ik weet het niet. Het is toch wel zoer. Ik koop het dit jaar maar niet.
Nee, nee.
En toen stortte de verkoop eerst langzaam en daarna
heel
steeds sneller in.
Ja. Nu is het weer goed gekomen, want jij hebt voor ons een glaasje Beaujolais. Gaat die Beaujolais, ik ga dat ook gewoon even vragen aan chefkok Joris Beidendijk, gaat dat goed samen met het gerecht wat we inmiddels uitgeserveerd hebben gekregen?
Nou, in dit gerecht zit wat rokerigs.
Mm-hmm.
Het heeft met de saus te maken en ook met dat, ja, met dat karamel een beetje zo om die knolselderij heen. Dus ik heb er absoluut niets op tegen. Want het heeft wat vlezigs en ook wat lichts. Dus een wat lichtere
rode wijn
zou kunnen. Ik zou zelf eerder voor een witte wijn toch gaan. Een wat zwaardere witte wijn waar ook een beetje dat rokerige in zit.
Dus een vette, bedoel je dan een vette Chardonnay? Of,
bijvoorbeeld.
Ja. Nico, want wat eten wij? Je hebt het net al even toegelicht wat je ging maken. En dat.
Ja, en de knolselderij, gebraden aan het spit. Mooi gekarameliseerd van aan de buitenkant. Mm. En die knolselderij, dat moet je een beetje zien als een krentje. Die slinkt een beetje. En die wordt dus heel geconcentreerd van smaak. Een kalfsjus zit erbij. Een hele lichte jus, niet gebonden of zo. Waar een beetje chinata in zit. Dus ik noem het ook chinata saus. Dat is gerookt paprika poeder.
Ja.
Er zit een heel klein beetje in hoor. Maar dat geeft net eventjes dat rokerige eraan.
Ja.
Crème van oesters, van wilde Waddenzee oesters. Mm-hmm. Wilde Waddenzee oesters in een blender draaien. En dan olie toevoegen. That's it. Dan krijg je een hele mooie.
Zo simpel?
Ja.
Ongelooflijk.
Ja. En daarop plakjes ramenas. Dus vier onderdelen. En ja, wat vinden jullie er eigenlijk van?
Ik vind het fantastisch.
Het is niet te geloven, hè? Maar die knolselderij is echt.
Oesterzij proefde ik hem ineens.
Toen opeens, maar heel subtiel, hè?
Ja. Dit is wel grappig. Dit is dus een stuk groente ondersteund door vis en vlees. In plaats van andersom.
Andersom, ja.
Precies.
Heerlijk.
Leuk. Mm.
Geweldig.
Leuk. En qua wijn eens met het commentaar dat je hier past prima een lichte rode wijn bij. En er zou ook een zeg maar wat vollere, vettere wit bij kunnen.
Ja. Ja. Van de wijn uitgerekend is het leuke dat ze na heel veel onderzoek, zowel in laboratoria als in restaurants, hebben ontdekt, hoe zit het nou met Beaujolais?
Ja.
Beaujolais is lekker bij alles.
Ja. dit onderzoek zou jij gedaan kunnen hebben, professor Klei.
Ik ben er ook al jaren mee bezig.
Ja. Jij zegt altijd, lekkere wijn is altijd lekker
is
bij
overal,
alles.
Is overal lekker bij.
En vieze bij niks.
Ja.
Ondertussen krijgen wij van onze lieve luisteraars ook post. Meneer of mevrouw Goorman, die schrijft: ik luister altijd met plezier naar uw uitzending, maar ik hoor nu al 2 maal spreken over Hollandse producten. De lekkerste asperges en wijn komen bijvoorbeeld uit Limburg, en ook andere provincies hebben goede producten. Dus wilt u alsjeblieft Nederlands zeggen als u dat bedoelt? Ja, dat is meneer of mevrouw Goorman. Ik bedoelde Nederlands. Nederlandse producten, maar ja, wij zeggen ook wel eens Hollandse waar daarbij.
Oh jee.
Ja. Maar dat is... Ja, dat is, we hebben een heel precies publiek.
Heel goed, heel goed.
Maar we bedoelen alle provincies.
We bedoelen alle provincies. Ja. Gerard Brouwer die schrijft: topprogramma, luister altijd met veel plezier naar jullie in de auto naar huis. Even een reactie op de missie van Joris om op de barricade te gaan voor producenten. Vind dat we deze missie niet genoeg kunnen ondersteunen, want voordat we het in de gaten hebben, denken onze kinderen dat onze voeding alleen nog maar bij grootgrutters is te halen.
Juist.
Kortom, op de barricade samen met Joris.
Ik voel
een beweging. En dan is er post over kip. Het vel van kip en van vis is vaak het lekkerste. In Klopt. Nederland moet het per se verwijderd worden. Men moet het niet. Nou, tegenwoordig toch steeds meer wel.
Ja, maar er hing altijd zo'n zweem omheen dat je van dat vel dan dat slecht voor je slanke lijn.
Oh, is dat zo?
Oh, maar dat is al lang achterhaald, toch?
Ja, er zitten al lang geen calorieën meer in.
Ik heb nu net toevallig een gerechtje ontwikkeld met alles van de kip behalve het vlees. Dus daar zit... en het is echt zo lekker. Dus we hebben crème gemaakt van kippenlevertjes. We hebben kippenmaagjes geconfijt, uiteraard. Maar ook kippenmaagjes gerookt en vervolgens heel lang uitgedroogd. Dus dan kun je het raspen op een rasp. En dan heb ik paddenstoelen met kippenhuid. Die gooi ik rauw in een hete pan. Blijf net zo lang bakken tot die paddenstoelen lekker mooi bruin zijn en die kippenhuid krokant is. En dat serveren we met een beurre blanc met wei erin. Dat is echt smullen.
Oh, dit is toch wel, hè? Ik krijg een beetje buikpijn ook van alles. Nee, meneer Pieter Hermans, u heeft wel gelijk, maar het geldt niet meer voor nu, denk ik. Ik denk dat langzaam maar zeker iedereen wel aan het vel wil. En volgens mij willen mensen tegenwoordig ook wel een hele vis op het bord. Dat is ook niet meer zo'n heel groot probleem als het vroeger...
En als ik nog een klein ding aan mag toevoegen. Als ik zo'n forel in de pan gooide vroeger... Ja, eigenlijk het allerlekkerste van die hele forel was dat huidje.
Mm-hmm. Ja.
En als je die hele forel in de pan gooit... Ja, dan is de filet behoorlijk gaar en het huidje dan eindelijk krokant. Dus in het boek staat ook een recept waarin je die twee los van elkaar bereidt. Dus het filetje heel mooi zacht gegaard en het huidje super crispy. En die leg je er dan later op en dan heb je dus zo'n perfect forelletje.
Heerlijk. We zijn ook nog een beetje over wijn aan het praten. We kunnen eigenlijk wel stellen, Nicolaas, dat jij vooral een pleidooi schrijft voor wijnboeren en wijnboerinnen in je boek. Degene die met liefde wijn maken. Nou, daar hebben we het dan over. We hebben het natuurlijk niet over die sjoemelaars. Die kunnen echt rekenen op jouw bewondering. Wat is het precies wat jij bewondert? Komen we dan een beetje bij het Joris Beidendijk verhaal uit?
Het is precies hetzelfde volgens mij. Iemand heeft het product, of het nou een knolselderij is of die druif is, en daar wil je iets heel erg lekkers van maken. Het enige verschil is met de knolselderij, dan heb je een mooie knolselderij en dan gaat de kokker iets mee doen.
Ja.
En de wijnboer maakt van de prachtig, rijpe, gezonde druifjes ook nog wijn. Met zo min mogelijk toevoegingen en gedoe. En ze doen altijd alsof het vanzelf gaat, maar dat is natuurlijk ook nog... enorm veel werk, maar meer in zorgvuldig zijn en het in je vingers hebben dan allemaal kunstgrepen toepassen.
In de wijnwereld is de boer eigenlijk een beetje de chef ook, hè?
Ja.
Die heeft een dubbele rol.
Ja, ja. Nou, en dan schrijf je een pleidooi voor de echte wijnboer. En dan kom ik dus, en dat kan ik toch niet laten om te zeggen, de naam van mijn goede vriendin Florien Kleine-Snuffering tegen, die wijnboerin is geworden in de Jura in Frankrijk. En jij schrijft dan, zij is echt een wijnboerin. Ik moet dit gewoon even vertellen. Niet zo'n buitenlander in wijnland die heel veel geld heeft verdiend als voetballer of groot industrieel en rond de midlife crisis tijd na een Harley Davidson en een vers blond mokkel nu wat hectares wijngaard koopt in een pittoreske streek en vanuit de hangmat een prijswinnende wijnmaker inhuurt om het vuile werk op te knappen, terwijl die zelf hooguit tijd heeft tijdens een fotosessie kennis te maken met zijn druiven, waar inderdaad wijn van wordt gemaakt. Die smaakt naar poenerige verwatenheid. Florien, dan hebben we het weer over mijn vriendin Florien Kleine-Snuffering, werkt en wroet in de grond en heeft hier heimwee naar haar wijnranken. Als ze in Nederland is,
Blij als zij dan kan kijken als ze erover vertelt. Dat
Dat maakt bijna dat jij ook wijnboer wilde worden. Waar
bijna,
niet
ja.
dat jij een beetje versleten...
Een stadspiegel ben, maar...
En dat je een beetje versleten knieën hebt, toch?
Van de ene keer in mijn leven dat ik een week lang geplukt heb... en dan weet je na een half uur al niet meer... Nee. Moet ik nou gewoon met mijn knieën op die scherpe steentjes blijven zitten... en hier langzaam doodgaan? Of mag ik opstaan en heb ik dan het in mijn rug voor de rest van mijn leven?
Ik vind
maar
het wel,
ik heb het volbracht.
Je hebt het volbracht, maar je noemt het nu een week. Maar in eerdere verhalen die ik ook wel eens van je heb gehoord... heb je het wel eens over een dag gehad.
Nee, ik heb het echt een week gedaan. Maar ik heb wel de tweede dag tegen de wijnboer gezegd... ja... Maar ik moet natuurlijk ook wel stukjes over schrijven. Dus eigenlijk kan ik alleen 's ochtends plukken. Maar ik heb geplukt en in de weg gelopen in de kelder bij het wijnmaken. En in het voorjaar gerooid.
Luister, jij
en gesnoeid. Ik heb echt een beetje mijn best
Nicolaas,
gedaan.
Nicolaas, jij kan gewoon goed schrijven. En daar moet
ik me ook maar bij houden.
Daar moet je je bij houden. We gaan nu naar toch een beetje het spektakelstuk van deze uitzending. We hebben natuurlijk al die heerlijke knolselderij van Beidendijk mogen proeven. Maar onze jongste bediende, Janneke Kuiper, die waagde zich aan een gerecht uit het boek. Een boek, Joris Beidendijk zegt het zelf al, het is niet heel ingewikkeld als je maar echt wil. En Janneke, vertel even over de tocht die je hebt gemaakt.
Wauw, wat lekker zeg.
Ja, het is een enorme weg geweest. Joris die omschrijft zijn vak en de manier waarop hij ermee bezig is... ook wel als gewoon een van de vormen van topsport.
Mm-hmm.
En dat is altijd heel snel en makkelijk gezegd. Maar als je erin gaat verdiepen en je gaat het echt naproberen te doen... dan kom je erachter dat het alleen maar kan zijn. Want dit is dan een dessert. Ik weet niet eens of je dit nog zo ook in je restaurant zou serveren... of dat het al daarvoor nog te simpel is. Is, maar in ieder geval, er zitten zoveel bereidingen in. Er moeten zoveel dingen mee gebeuren. Er moeten ook zoveel dingen op een bepaald moment allemaal samenkomen.
Want wat dan?
Dat kan alleen maar als je dat als een team doet. Mm-hmm. Dat heb ik dus in mijn eentje als een one-man band vandaag geprobeerd te volbrengen. En gelukkig is Francine er nu om de laatste stap te maken. Het is pompoentaart. Pompoen in de zoete toepassing. Want je het kan natuurlijk, pompoen denk je eigenlijk ook heel goed aan een begeleiding van gewoon hartige dingen. Maar er zit iets zoets in pompoen. Wat je ook naar voren kan laten brengen. En dan kan je er bijvoorbeeld een pompoentaart mee maken.
Ja.
En als je dat dan vraagt aan een topchef om dat te doen... dan doet hij dat niet even de pompoen in blokjes... en gezellig door een beslagje roeren.
En op de staaf mixen erop.
Nee, dan mogen daar verschillende bereidingen op losgelaten worden. De pompoen is een flespompoen in deze. Dat is zo'n... het is een flespompoen. Google maar even hoe die eruit ziet. Die
fles.
Moet je door midden hakken. En insmeren, dat is stap 1 van dit gerecht. Insmeren met een mengsel van honing, kaneel, nootmuskaat en vanille. En dat zijn een beetje die pumpkin spices... die je in het Amerikaanse gedachtegoed veel tegenkomt. En daarmee smeer je hem in. Dan, je hebt uiteraard wel eventjes dat prutje uit de kern gehad... De pitjes, dan pak je hem in een folie... en leg je hem geruime tijd in de oven om zacht te worden. En ondertussen alvast die specerijen in zich op te nemen. En als dat eenmaal zacht is geworden, lepel je het uit.
Ja.
Dan gaat het in de gewone keukenmachine die toch de meeste mensen wel hebben... of je zou er een staafmixer op los kunnen laten. En dan maak je dat helemaal tot een gladde, volledig gladde puree. Dat is eventjes de pompoenpuree. Dat is dan stap 1. Van het hele traject. De stap 2 is een speculaas sablé. Dat is een bepaalde bodem die op speculaas lijkt... maar tegelijkertijd net nog ook als taartbodem kan. Want dat moet dan een speculaasje wat je los eet... kan harder zijn dan een bodem. Een bodem moet je nog wel een beetje doorheen kunnen met een vork.
Mm-hmm.
Dus daar is over nagedacht. Nou, er zitten veel eidooiers in, er zitten die speculaaskruiden in. Alles met een ruime hand van kruiden, vind ik. En dat vind ik ook heel erg fijn. Want je wil, pompoen heeft heel erg de neiging
snel
om een lachgehap te worden. Ja. Dus daar moet je...
Janneke.
Ik moet versnellen?
Nee, je moet even ademhalen.
Oh god, ik moet juist wat terug.
Ontspannen even.
Ja, okay.
Heb je nou naar de overkant van de tafel gekeken?
Nee, ik durf niet.
Nee?
Het is zo
kijk
lekker.
Eens, kijk eens in die hoek.
De chef
Beidendijk zelf heeft zijn bord al een poosje geleden helemaal afgelikt.
Ja, maar het is echt gewoon perfect gelukt.
Nou.
Het is echt zo goed gelukt.
Och.
Niet alleen smaak, maar ook hoe je het hebt opgemaakt en hoe het eruit ziet. Alsof je het gewoon echt... Nou ja, we hadden hier een foto van kunnen maken en in het boek kunnen doen.
Nou,
Ja, we hebben een foto gemaakt. We hebben die foto gemaakt.
Is dit
die
komt echt of lig ik nog dit in mijn is bed echt ergens in deze week?
Je bent niet eens onderdeel van een televisieshow, maar gewoon van een radioprogramma.
En ook eventjes een grote bravo voor de mandarijnsorbet, hè? Wauw.
Ja, ja, daar is nou, dus ook nog
daar
even
daar moet ik eventjes iets over vertellen. Ah. Petra, pak de bel maar vast, want het is weer gegaan. Zoals jij altijd zegt dat bij mij die dingen gaan. Ik heb ook maar zo'n klein setje nodig. Of ik ren weer
naar de winkel.
Naar een bepaald bedrijf.
Heb je op onze kosten weer iets heel groots gekocht?
Nou, ik luister. De sorbet, daar gaat dit over.
Je moest een sorbetière hebben.
Nee, nou, een sorbet is dus een ijs. Gebaseerd op een puree van fruit. Ik heb al heel lang daarvoor een soort pannetje. Dat kun je in je eigen vriezer zetten. Dan doe je daar je ding in. Dan moet je heel hard roeren zelf. En dan steeds weer terugzetten en weer eruit halen en terugzetten. En dat kan echt wel gewoon.
Ja, dat werkt.
Dat werkt. Maar
het was bijna moederdag.
Ja, en ik vind dat je moet jezelf ook af en toe wel iets gunnen. En er was ook niemand
helemaal
thuis om dat even bij te checken of dat echt mocht. Dus ik ben snel gegaan zonder dat iemand me kon
tegenhouden.
Jij
gunt jezelf wel elke twee weken een apparaat.
Ja, dat is.
Maar daar gaan we het in op een later moment worden.
Ja, nee, de financiële afdeling van de NTR heeft zijn handen daar ook volledig van afgetrokken. Dit is helemaal op mijn eigen konto terechtgekomen. Maar ik heb dus zo'n ijsmachine aangeschaft.
Wat verstandig.
Ja,
maar wat een daar heb je altijd wat aan, toch?
Oh, maar het is zo leuk. Want je gooit iets erin waarvan je denkt, wordt dit ijs?
En je
dan
hoort hem zoomen.
Ja,
en dan draait hij.
Ik heb dat dus heel stiekem eventjes met mijn volgers van Ed Jongs de Bediende gedeeld. Dat filmpje dat je hem dan zo ziet draaien.
Oh, dat had je een beetje buiten mijn zicht gehouden.
Ja, ik probeer, want dat is soort mijn controlegroep. Mijn volgers van Ed Jongs de Bediende. En daar kan ik dingen bij kwijt die ik soms bij jou moeilijk vind om te delen.
Ja. Dus zullen we daar na de uitzending dan even over doorpraten, wat er aan de hand is? Nee, het is heerlijk.
Ja.
Het is heerlijk. Nou, chapeau. Fijn. Het is heerlijk. Ja. En het is gelukt. En het is een bewijs dat je een recept hebt uitgevoerd wat werkt.
Het kan dus wel.
Het kan dus wel. Oké, dit was Mandjaren. Over twee weken zijn we er weer op 1 december... dan met de finale van onze kookwedstrijd. De allerbeste kok blijft toch je moeder. Met in de jury Yvette van Boven en Paul de Leeuw. En natuurlijk onze charmante assistente Francine. Het zit al vol, hè, qua publiek. Het zit hartstikke vol. Allemaal mensen. Maar u kunt ons volgen door te luisteren aan het radiotoestel. En dat wordt buitengewoon op prijs gesteld. Tot dan.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1.
Je moet er lef voor hebben.
Oh, daar komt die noot, daar komt die noot, daar komt die noot. Als je dat gaat denken, dan haal je hem niet.
Niet in paniek raken. Toeslaan op het juiste moment.
Om in een heel inspannende houding zo ontspannen mogelijk toch nog rek te vinden.
Luister naar de documentaire Het Martelinstrument.
Dat is de mens, dat is weerbarstig en die doet niet wat ik wil.
Een radioverhaal over een gebogen buis met drie ventielen. De trompet.
Hoe kom ik hier doorheen? Deze avond, dit optreden.
Zondagavond om 9 uur in Radiodoc. Het Martelinstrument.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Was het weer druk bij uw supermarkt? Mooi, denken we dan bij Annexum. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Het Superwinkelfonds van Annexum bezit 30 supermarkten verspreid over heel Nederland. Het fonds biedt een stabiel, direct beleggingsresultaat. En 2 keer per jaar een uitkering. Het Superwinkelfonds is een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via superwinkelfonds.nl.
Kom naar Rijksmuseum Twente en ontdek met Otto Marcéus van Schriek, schilder van de Bijbel der Naturen, die andere kant van onze Gouden Eeuw. En zie hoe de natuur ook hedendaagse kunstenaars inspireert in de aard der dingen. Nu in Rijksmuseum Twente.
Let op, inschrijven kan tot uiterlijk 30 november. Ga naar superwinkelfonds.nl.
Heeft u ze al gezien? De 63 Hollandse meesters in de Hermitage Amsterdam? Bewonder de werken van Rembrandt, Frans Hals en alle anderen. Koop uw timeslotkaartje vooraf op hermitage.nl en vermijd de rij. Hollandse meesters, missen niet.
Ben jij een IT-professional die houdt van dynamiek? Wij hebben projecten die je blijven uitdagen. Veel vrijheid, mooie opdrachtgevers, alles geregeld. Dat noemen wij staffing. Daar zijn we groot mee geworden. IT-staffing. Good thinking, great company. IT-staffing, onderdeel van de staffinggroep.
Coming soon, The American Dream. Vanaf 19 november in het Drents Museum. Met Hopper, Warhol, Wyeth en Liechtenstein. Bestel nu tickets via drentsmuseum.nl.
NPO Radio 1.